goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande donderdag 26 mei, hemelvaartsdag, hoop 's morgens, onze eigen dominee Tramper voor te gaan. Volgende week zondag 29 mei hoopt in de morgendienst dominee A.N. van der Wind uit Bruchem-Kerkwijk voor te gaan. In de avonddienst proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk. Inzameling voor de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve hulp aan Congo via project 1027 van de GZB. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 35. Het eerste en met goedvinden van de organist ook het 13e vers. Twist met mijn twisters hemelheer en het 13e laat vrome juichen talle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. 1 en 13 van Psalm 35. vanavond belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 108, het zesde vers. Zes van 108 na het amen op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zijn zegen over deze dienst. Heere, komt u vanavond zelf ook in ons midden. En dat zoals u zelf ook hebt gezegd, Heere Jezus, als een die dient. Want dat is het wonder van genade dat u, de koning van alle koningen, gekomen bent en niet om gediend te worden. Dat zouden wij wel denken, u zo hoog en zo verheven. De schepper van hemel en aarde, die tot ons komt om door ons te worden gediend, maar u zegt nee, ik kom om te dienen. Mogen wij u vanavond eerbiedig vragen, Heere, wilt u ook ons vanavond dienen? Wat een zegen zou dat zijn. En wat is het onverdiend. Maar doet u het uit genade. U die de schoonste van alle mensenkinderen bent. Op wiens lippen genade is uitgestort. Heer Jezus, uw naam is als een olie. En uw liefde beter dan de wijn. O, wilt u vanavond tot ons spreken? En dat wij vanavond mogen ervaren wat de dichter zei, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Komt u in ons midden, heiland van zondaren, zaligmaker der wereld, in deze leerdienst vanavond. En wilt u zelf in het midden zijn en dat we voor u mogen buigen. De dienende heiland. Heren, we bidden voor elkaar. U weet wat we nodig hebben. Hoe we hier onze plek hebben ingenomen. Wat in onze harten leeft, kan zoveel zijn. Allerlei gedachten en gevoelens. U peilt de diepte van ons hart. Geeft u vanavond wat we nodig hebben, heren. U weet het beste. En dat we er ons vanavond aan mogen overgeven. Zegen zo uw woord. En de leer van het troostboek, de catechismus, gegrond op uw woord. Mogen er zo blij mee zijn dat we dat leerboekje mogen hebben uit de kerk der eeuwen. Heren, uw naam zij daarvoor de dank. En zegent u vanavond het onderwijs wat daarin tot ons komt. We bidden zo voor elkaar, voor het geheel van de gemeente. Alle die het moeilijk hebben, die een kruis dragen. Ouderen, jongeren, mogen we ook bidden voor onze jonge vrienden. U weet, deze week hopen ze ook in verband van de vereniging een paar dagen ertussenuit te zijn. Wilt u met hen meegaan en zegenen? Wees nabij, raak hun harten aan en laat ze drinken van de wateren van het leven, de fonteinen van heil. Heren, wij bidden ook voor alle aan wie we verbonden zijn, die ons dierbaar zijn. En mogen ook hen aan u opdragen. We denken daarbij ook aan de vrouw van onze oud-predikant, dominee Budding, ten val gekomen, heup gebroken in het ziekenhuis. En morgen staat ze voor een operatie. En wij bidden van u, mag die ingreep slagen. We dragen haar aan u de levende God op. Ontfermt u zich over haar. We horen ook van plannen om naar waarde te komen. Heren, wilt u alle dingen in goede banen leiden. Maak hun weg voorspoedig en zie op hen neer. En zo komen we tot u. We dragen de noden van de gemeente aan u op. De noden van mensen om ons heen, maar ook van hen die we niet kennen. En die tegelijk van wie we weten dat ze in diep lijden zijn. Er is zoveel zorg op deze grote wereld. Zoveel mensen die het lijden ervaren en die eronder gebukt gaan. Onder onrecht, honger, ziekte, geweld. Dragen hen aan u op die leven in gebieden van grote droogte. In Afrika, andere delen van de wereld. Waar mensen vaak geen raad weten. Hoe krijgen we onze kinderen gevoed? Wilt u in die noden voorzien, heren? Bidden ook voor regio's waar wapens bulderen, kanonnen, geweld is. Oekraïne, Rusland, geeft u vrede, heren. Wilt u daar krachtig werken? Bidden u, ontfermt u zich over de volkeren wereldwijd. En mogen we ook dat ene volk aan u opdragen, het Joodse volk. Israël, uw eigen broedervolk, wilt u zich over dit volk ook ontfermen? Ook de volkeren eromheen, de Arabische volkeren. Heren, mogen zij ook de knie buigen voor u, Heer Jezus. En wilt u zo zich ontfermen over de wereld in nood? Breid uw koninkrijk uit. Zegent u anderen. Zegen ook ons. Wees met ons vanavond. Help ons, ook als we geroepen worden deze dienst te mogen leiden, het woord te uit te dragen, geef ons het licht van uw Heilige Geest. We bidden voor allen met een taak, organist, wees hem nabij, man van beeld en geluid, geef ook hem uw zegen, de koster, dank voor al het goede. Heren, zo bidden we voor elkaar, ook de mannenbroeders van de kerkraad dragen we aan u op. Komt er veel op hen af. Wilt u alstublieft wijsheid geven, liefde en bewogenheid, leiding van uw Heilige Geest, Heer Jezus, zo bidden we voor elkaar. Het geheel van de gemeente, de kerk, welke plaatsen ook, zegent u ons. En dat uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Johannes. We lezen het eerste hoofdstuk en ook de eerste twee versen van hoofdstuk 2. 1 Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. En dat doen we met het oog op de behandeling van zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. En die willen we meteen in aansluiting op de schriftlezing met elkaar lezen. Dus eerst 1 Johannes 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. En dan zondag 15 van de Heidelberger. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen hebben getast van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook u met ons gemeenschap zou hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem hebben gehoord, en wij u verkondigen. Dat God een licht is, en gans geen duisternis is in hem. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet hebben gezondigd, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Tot zover de schriftlezing. Slaan wij nu op bij zondag 15. Vraag en antwoord 37, 38 en 39. Daar luidt de tekst van het troostboek als volgt. Wat verstaat u door het woordje woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan, bevrijde. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises door God vervloekt was. Tot zover. Gemeente, voordat wij overgaan tot de behandeling van deze zondag, laten we eerst met elkaar nog gaan zingen uit Psalm 40 en daarvan vers 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 40 als inleiding op de leerdienst.
Thank you.
Gemeente, als je in een van de grotere steden in Europa een kathedraal bezoekt, dan vind je boven de ingang vaak een timpaan. Zo noemen we dat wel, een timpaan. Dat is een groot driehoek van steen en dan loop je zo onderdoor. Op zo'n timpaan is vaak een bijbelstafereel afgebeeld. Heel kunstig uitgebeiteld. En niet zelden gaat het dan over het laatste oordeel. Zie je Christus, omgeven door engelen, op een wolk, komend om te oordelen de levenden en de doden. Het was in de middeleeuwen, tijdens de bouw van zo'n kathedraal, er met opzet op aangebracht. Het moesten mensen die dan naar de kerk gingen en de dienst bijwoonden eraan herinneren: let op, de dag is nabij dat Jezus Christus zal terugkeren. Bedenk het. En bedenk dan ook, zoals u bent, kunt u niet voor hem verschijnen. Want u bent schuldig aan de overtreding van de wet. U verkeert onder de vloek van de wet. Ja, ik denk wel eens, mensen in die tijd, in de tijd van de middeleeuwen, die leefden misschien wel toch al dichter bij het oordeel over het algemeen gesproken dan wij vandaag de dag. Op allerlei manieren werden ze eraan herinnerd en erop gewezen. Toch geldt het ook ons. En het is ook wat de Heilige Geest, als hij ons leven gaat werken, op ons hart afdrukt. Ook wij zullen eenmaal voor de rechter van hemel en aarde verschijnen. En hoe zal het dan met ons zijn? Ook wij, ook van ons geldt, we hebben gezondigd. En de goede wet van de Heere overtreden. Van huis uit liggen ook wij onder de toorn van God. Daar moeten we op gewezen worden. Daar werden de mensen toen op gewezen, ook met zo'n timpaan. Moeten erop gewezen worden, ook in de verkondiging. Elke keer weer. Wat hebben we dan nodig om zonder vrees die dag van het oordeel tegemoet te kunnen zien, te leven? Wel, dat is waar ons het woord van de levende God op wijst. En wat de reformatoren in de middeleeuwen ook juist voor het voetlicht hebben mogen brengen op een heel heldere manier. En ook waar de Heidelbergse catechismus in zondag 15 zo nadrukkelijk de vinger bij legt. Wat we nodig hebben is, zegt de catechismus, het offer van de Heer Jezus. Dat. Het offer van Christus. Rusten op zijn offer. Dan ontvangen wij vrede met God. Dan kunnen wij de dag van het oordeel met een stil geweten, een rustig geweten, tegemoet zien. Het offer van God, dat geeft vergeving van zonde. En dat verlost ons van dat wat de catechismus zegt, de verdoemenis. Nu, we willen er vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan, zondag 15. Accent ligt vooral op vraag en antwoord 37. Wat minder op vraag en antwoord 38 en 39. Ook omdat we de afgelopen periode vrij nadrukkelijk en uitvoerig bij het proces onder Pontius Pilatus hebben stilgestaan. En ook hebben gelet met elkaar op de kruisdood van Christus. Dus meer vraag en antwoord 37. Troost uit Christus wonden is het thema voor vanavond. Troost uit Christus wonden. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de diepte van Christus wonden. Dat is ook wat het eerste gedeelte van antwoord 37 ons zegt. Dan proberen we iets van het lijden van de Heer Jezus te peilen. In alle voorzichtigheid. De diepte van het lijden van Christus. In de tweede plaats de betekenis van Christus' wonden. Waarom heeft de Heer Jezus zich zo laten verwonden? Waarom ging hij een weg van lijden en sterven? Het was, hè, zo hebben we zojuist ook gezegd, om het zoenoffer te brengen. En open bij stil te staan. In de derde plaats, de laatste gedachte, de zoetheid van Christus' wonden. Want als wij in Christus' wonden mogen schuilen, en wat kunnen we elkaar vanavond beter toewensen dan dat? Te schuilen in de wonden van de Heer Jezus. Dan mogen we proeven van genade. Dan gaan we iets ervaren van de zoetheid van de genade. Dus troost uit Christus' wonden. In de eerste plaats de diepte van Christus' wonden. In de tweede plaats de betekenis van Christus' wonden. En in de derde plaats de zoetheid van Christus' wonden. Gemeente, het leven van de Heer Jezus op aarde, dat zou je eigenlijk met één woord kunnen samenvatten. Lijden. Lijden stempelt zijn leven. Lijden. Lijden typeert zijn gang over de wereld. Lijden. En daar legt zondag 15 ook echt de vinger bij. En met die opmerkelijke vraag wel, hè, wat betekent het woordje, geleden, hè, in de belijdenis. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Geleden, wat betekent dat woordje? Maar dat is maar een klein woordje, hè, wil de catechisme zeggen. Let er eens op. Nou, heel veel. In dat lijden, daar ligt het leven van de Heer Jezus in verklaard. Lijden tekent het leven van de heiland. Lijden. Ah jawel. Hij was een man van smarten. En zo schildert Jesaja hem uit in hoofdstuk 53. Hij was veracht. Vernederd. Jesaja zegt ook. Verwond. Verwond. Vele verwondingen had hij. Voortdurend liep hij verwondingen op. Lichamelijke verwondingen. Ook psychische en geestelijke verwondingen. Lijden. Zondag 15 geeft het eigenlijk heel, omvattend weer, hè? Het zegt, hij heeft geleden naar lichaam en ziel. En dan zegt zondag 15 ook de ganse tijd van zijn leven op aarde. Hè? Zie? Vanaf het begin tot het einde. Vanaf het eerste uur tot het laatste uur. Vanaf zijn geboorte tot het sterven. Hij werd geboren in de duisternis van het lijden. En hij stierf in de duisternis van het lijden. Heel zijn leven. Omspand door lijden. Dag in dag uit. Ho. Man van smarten was u, Heer Jezus. Het begint al bij zijn geboorte. En dan als hij 2 jaar oud is, nog geen 2. Dan moet hij al op de vlucht. Dan is koning Herodes al uit op zijn leven. Als hij nog maar zo klein is, loopt zijn leven gevaar. Jozef en Maria horen ervan, van het wrede plan om alle kinderen onder de 2 jaar in Bethlehem uit te roeien. En zodra ze het horen, nemen ze de kleine Jezus. Hij kan misschien net de eerste stapjes zetten. Hè? Op de arm. En gaan ze op de vlucht naar Egypte. Lijden, zo jong al. Lijden. Nou, dat moet voor een kind, dat is voor een kind. Maar, hè? Moet je indenken, kinderen. Dat je vandaag opeens op de vlucht moet. Je leven loopt gevaar. Nou, dat doet wat met je, hè? Ook als je zo klein bent. 2 jaar, nog geen 2 jaar, op de vlucht. En dan groeit de Heer Jezus op als hij terug is gekeerd in Nazareth. En dan 12, 13 jaar oud. En dan lezen we voor het eerst in het evangelie weer iets over hem. Maar als hij dan 12 jaar oud is, dan is de Heer Jezus tot het besef gekomen, als mens, echt mens, dat Hij het is over wie de profeten in de profetieën hebben geschreven. Dat Hij de knecht van de Heer is. Dat Hij het is Ja, hoe zal dat toch geweest zijn? Dat kunnen wij ons eigenlijk niet goed indenken. Maar er is als kind, onderwezen in de schrift, heeft hij op zeker moment geleerd. Dat gaat over mij. Dat ben ik. Ik moet dat offer gaan brengen. Toen hij 16 was. Oh, ben jij? 21. Hij ging door Nazareth heen en hij wist, de dag komt, dit is het doel waarom ik leef. Ik moet het offer gaan brengen. Dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Al die jaren door. Wat een eenzaamheid moet dat toch ook hebben gegeven. Hè? Hij kon daar met niemand begreep dat, kon hij met niemand over spreken. Zelfs Maria begreep dat niet. Altijd, elke dag in de schaduw van dat diepe, diepe lijden. In de schaduw van het kruis. Hè, dat viel van meet af aan over zijn leven heen. Lijden. Hè. En wat heeft de Heer Jezus ook geleden toen hij als leraar in Israël optrad, hè, vanaf zijn 30ste levensjaar. Hij heeft honger geleden, hij heeft dorst geleden. Dat is me toch ook eigenlijk niet in te denken. Hè. Hij, die tegelijkertijd ook echt God is. De schepper van hemel, zee en aarde. Die ging over alle oceanen en rivieren en waterbeken. Die Heer Jezus leed. Dorst. Hij die kan zeggen als waarlijk God, dat hij al wat leeft, het voedsel geeft, zijner tijd, en verzadigt al wat leeft, hem hongerde, lezen we. Lijden. Man van smart, heeft ook psychische noden gekend, hè? Droefheid. En rouw, daar weet hij alles van. Toen hij het bericht ontving van zijn dierbare vriend Lazarus, overleden, brak zijn hart. Hij weende. O, dat heeft hem zo diep geraakt. Wat een pijnen heeft hij geleden toen mensen hem kwetsten, op het hart trapten, het beledigden. U doet al die wonderen, zeiden de mensen op zeker moment, fariseeën, hè? Godsdienstige mensen, u doet ze allemaal door Beelzebul. Nou, wat een pijn moet dat hebben veroorzaakt in zijn hart. Hè? Wat een miskenning. Oh, wat heeft hij diepe smarten ervaren toen hij moest zien dat zijn onderwijs afketst op harde harten. De profeet Jesaja die zegt dat op een zeker moment, hè, dan horen wij eigenlijk in die woorden de Heer Jezus zelf spreken. Heb ik dan te vergeefs gearbeid? Oh, dat is me een klacht. Elke dag erop uit. Elke dag onderwijs geven. Hè? Iedereen die bij hem kwam, die vond een gewillige heiland. Maar dan zegt hij op een zeker moment, heb ik dan te vergeefs gearbeid? Geen vrucht. Geen verachting. Lijden. Nou, zondag 15 zegt hij in het bijzonder, aan het einde van zijn leven heeft hij zeer geleden, zeker. Toen het kruis al dichterbij kwam en de Heer Jezus steeds helderder onder ogen kreeg dat hij de volle last van de toorn van God over de zonde der wereld zou moeten dragen. Ach, dan zien we hem aan het einde van zijn leven komen. Worstelend in de hof van Gethsemane, als een worm en geen man. Dan gaat het over het scherp van de snede. Want dan zegt hij op zeker moment, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, deze lijdenskelk aan mij voorbij gaan. Dan wankelt de Heer Jezus bijna. Dan wordt dat lijden zo groot voor hem. Dan deinst hij terug en zegt hij, oh. De toorn van God over de zonden die me worden toegerekend. Zo groot, zo groot. Vader, wordt hij er helemaal door bevangen als het ware. Wankelt hij bijna, maar onmiddellijk herstelt hij zich. Nee, Vader, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En dan komt hij tot de overgave om zich aan dat lijden te onderwerpen. Gewillige heiland. Gethsemane, en van Gethsemane gaat het naar Gabbata. De plaats waar Pilatus vonnis velde, hè? Recht sprak. En ook de Heer Jezus voor zich kreeg. Oh, wat een oneerlijk proces was het tegen de Heer Jezus. Pilatus zei tot 5 maal toe lezend in de schriften: u bent onschuldig, u hebt niets ongerijmds gedaan. En dan toch laat hij hem geeselen. Harde slag. Zijn rug geopend. En toch veroordeelt hij hem tot de dood aan het kruis. Van Gabbata gaat het naar Golgotha. En daar is het waar de Heer Jezus werkelijk in een diep, diep lijden terechtkomt. En toen ging werkelijk in vervulling wat de profeet Jesaja schrijft in hoofdstuk 53. Veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En toen ging ook in vervulling wat we dan iets verderop in Jesaja 53 lezen. Dat zijn woorden. Als ik die lees, dan denk ik altijd van: hoe kan het, hoe kan het? Het behaagde de Heere hem, zijn eigen zoon, te verbrijzelen. Nou, het te vermalen. Ja. Tussen de molenstenen van de toorn van God. Verbrijzelen. Aan het kruis van Golgotha, daar draagt hij de toorn van God over de zonde. O, zie hem aan het kruis. Hij leidt, zegt de catechismus, naar het lichaam. Verwond. Verwond. Zijn lichaam vol wonden. Het bloed stroomt eruit. Aan het kruis hangt de Heer Jezus, geheel en al rood. Maar wat een wonde ook in zijn ziel. Wonden van binnen. Verlaten door God. Geen liefdesblijk in het bijzonder. In die 3-urige duisternis. Oh, wat een diepte. Is niet te zeggen. We denken soms wel eens: hij leed, de Heer Jezus, zo bitter. Maar hij was ook niet alleen echt mens, maar ook echt God. En misschien hebt u dat ook wel in uw hart, dat u dan denkt van: dan zou hij het misschien toch beter hebben kunnen doorstaan. Hè? Gaf dat misschien toch verlichting. Ja, toch is het juist anders. Het is wel waar, hè? De Heer Jezus is echt ook echt mens en echt God. Hè? 1 persoon hebben we vorige keer gezien, met een menselijke natuur en een goddelijke natuur. En hij ontving in zijn diepe lijden ondersteuning vanuit zijn goddelijke natuur. Maar dat betekent niet verlichting. Die goddelijke natuur zorgde er juist voor dat hij naar zijn menselijke natuur te beter het lijden kon doorworstelen. Het lijden kon doorvoelen. Kon proeven. Als je in het ziekenhuis bent voor een ingreep, dan brengen artsen je onder narcose. Hè? Heb je misschien wel eens meegemaakt. Hè? Nou, gelukkig dat dat kan. Want dan krijg je ook verwondingen, om zo te zeggen, in je lichaam. Ja, ja, je wordt toch door een arts, hè, geopereerd. Daar vinden verwondingen plaats. Die maakt je, die verwond je. Maar gelukkig, als dat onder narcose gebeurt, als je bij zou komen tijdens zo'n ingreep, dat zou niet goed zijn. Dan zou je vergaan van de pijn. De goddelijke natuur van de Heer Jezus, mag ik dat zo zeggen vanavond, heeft niet gewerkt als een soort verdoving. Die heeft juist gemaakt dat hij zijn lijden, om zo te zeggen, zonder verdoving kon doorstaan. Te beter de pijnen, ja, zou kunnen voelen, zou kunnen ervaren. Te beter de toorn van God zou kunnen doorleven. Zie, ach, de diepte van Christus' wonde. Wie zou er toch iets over kunnen zeggen? Het is zo'n uniek lijden, zeker. Niemand heeft ooit geleden zoals de Heer Jezus. Ook onder de martelaren niet. En Ja, martelaren, als je daarover leest in de vroege kerkgeschiedenis, oh, wat hebben die, en ook in de tijd van de reformatie, wat hebben die op vreselijke manieren soms ook, hè, hun leven gegeven. Ik durf er eigenlijk vanavond geen voorbeelden van te noemen. Maar Petrus dan, hè, Petrus. Van hem is bekend dat hij, oh, hè, dat is wat toch de kerkgeschiedenis leert, dat Petrus in Rome is opgepakt en daar ook is gekruisigd, ondersteboven. Nou, wat een, ja, dat is onbegrijpelijk, hè, zo'n lijden. En toch heeft de Heer Jezus vele malen dieper geleden. Dat komt, er zijn allerlei redenen voor, maar het komt ook, hè, omdat de Heer Jezus de zonde droeg, niet van zichzelf, maar van anderen. Kijk, als je gestraft wordt in dit leven om je eigen misstappen, misdaden, dan kan je op een gegeven moment er nog toe komen om te zeggen van ja, dat is wel wat ik echt aan mezelf heb te danken. Dat komt door mezelf. Er is maar één iemand schuldig en dat ben ik. En als je daar dan onder kunt buigen, dan geeft dat toch nog enige verlichting. Hè? Snap je dat? Maar dat kon de Heer Jezus niet, want het waren niet zijn zonden en misdaden. Het waren die van anderen die hem werden toegerekend. Geen verlichting, maar wat het nou des te zwaarder maakt, en dat maakt het ook echt uniek, hè, is dat het lijden, dat de Heer Jezus in zijn lijden, ook in het bijzonder in dat dieptepunt van die drieuurige duisternis, niet de minste troost heeft ervaren. Martelaren wel. Ah ja, de een meer dan de ander natuurlijk, hè. Maar zij mochten toch weten dat zij leden vanwege hem die hun dierbaar was, de Heer Jezus Christus. En ze mochten ook weten, mijn meester heeft beloofd. Ik ben met u, alle dagen. De belofte van de meester gaf hen troost. Al wil ik het daarmee beslist niet verzachten of zo. Maar toch anders dan de Heer Jezus. Die kende niet de minste troost. Geheel verlaten. Hij dronk de lijdensbeker geheel alleen leeg. O, hoe diep was toch het lijden van de Heer Jezus. Mogen we met recht en reden wel zeggen, Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten. Gaan we naar de tweede gedachte. En we hebben stilgestaan, iets er zomaar van gezegd, hè, van de diepte van Christus' wonde. We willen nu in de tweede plaats letten op de betekenis van zijn wonde. De betekenis van zijn lijden. Hè. Wat zeggen Christus' wonde ons nu? Waarom moest hij zo worden verwond? Wat is daar de bedoeling van? Wat is de reden van zijn diepe lijden? En in zondag 15 zegt het heel precies. Zondag 15 met één woord eigenlijk. En zondag 15 zegt, Christus in zijn lijden en sterven, in zijn diepe smarten, is een zoenoffer. Dat staat er, hè? Een zoenoffer. Het is wat de tekst zegt. Hè? Wat betekent dat woordje geleden? Nou, dat hij aan lichaam en ziel heeft geleden de ganse tijd van zijn leven op aarde, in zonderheid aan het einde van zijn leven, en dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganselijke menselijke geslacht heeft gedragen, opdat hij met zijn lijden, en dan komt het, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen. Hè? Dus Christus is het zoenoffer. Daarom lijdt hij. Zie de heiland aan het hout. En zie zijn wonden. Zie ook de wond in zijn zij. Een diepe wond. Doorstoken. Stroomt bloed uit. Die wond is geslagen omdat Christus het zoenoffer is. Die wond is er en ook die andere wonden in zijn lichaam. Omdat hij het offer moest brengen op grond waarvan God zich kon verzoenen met mens. Dat is het. Christus lijden is het offer tot verzoening. Dat is wat zondag 15 zegt. Sterker nog, dat is wat de schrift zegt. In Johannes 2, tweede vers, hè, daar staat het letterlijk. En Christus is een verzoening Voor onze zonden, niet alleen voor die van ons, maar voor die van de gehele wereld, schrijft Johannes. Een zoenoffer. Bij een offer tot verzoening gaat het, hè, in het bijzonder om een offer waarbij de toorn van God wordt weggenomen. De toorn van God wordt geblust. En dat is waar de Heer Jezus in zijn lijden zorg voor draagt. Hij draagt er zorg voor dat de toorn van God wordt weggenomen en gestild. En dat is nodig. Want God is vertoornd op ieder die buiten de Heer Jezus leeft. In het hart van God is toorn. Hè? En daar mogen we niet over zwijgen. Dat gebeurt misschien al te zeer. Maar dat mogen we niet doen. God is ook vertoornd. God is een God van liefde. Maar daarom juist kan God ook vertoornd zijn. En het is wat wij hebben gedaan. Hè? Wij hebben de Heer tot toorn bewogen. En dat komt omdat wij met God hebben gebroken. Hè? De Heer die ons zo heerlijk heeft gemaakt, goed uit zijn hand heeft voortgebracht, ons met goede zorg omringt tot op de dag van vandaag. Maar wat doen wij? Breken met God. Ons eigen leven leven. Het doen waar we zelf zin in hebben. En ja, dat. Wij leven en we denken van ja, het is toch mijn lichaam. Het is toch mijn leven. Ik mag toch zelf weten hoe ik leef. Het gaat toch om mijn leven en hoe ik gelukkig word. En nou dat leven, zo zonder God, dat verwekt in het hart van God toorn. En nu kan God niet met zondaren omgaan dan alleen wanneer die toorn wordt weggenomen. En de toorn van God wordt weggenomen als er recht wordt gedaan. Als er voor die zonde wordt betaald. Als er gerechtigheid plaatsvindt. Als er genoeg wordt gedaan. Wij vinden het moeilijk als we spreken over de toorn van God, toch? En nooit verzwijgen, hoor. Nooit. Het wordt al te zeer gedaan, ook in de prediking. Dominees durven dat niet, hè? Dan zijn ze bang dat de mensen weggaan. Toch? Maar moeten we wel doen, want het is een realiteit. Natuurlijk met alle ernst en liefde en eerbied, dat ook. Maar er is in het hart van God toorn. God toornt, zegt Psalm 7, elke dag, alle dagen op zondaren. Dat staat er. God haat dat wat we doen. Toorn. En nu kan God alleen met zondaren omgaan als die toorn wordt weggenomen. Nou, dat, zo is het ook met ons. Hè? Wij vinden dat moeilijk. Maar als het in ons eigen leven iets gebeurt, dan willen we dat ook. Stel dat iemand die u iets aandoet. Of iemand die u dierbaar is. Hè? Familielid of een kind. Word je ook vertoornd, toch? Het zou raar zijn, vreemd zijn, als je dan niet vertoornd zou worden. Als je zegt van, ja goed, ja, je hebt iets aan mijn kind gedaan. Nou ja, vind ik niet zo erg, hoor, dat laat me vrij koud. Nou, dat zou toch vreemd zijn, toch? Zou u zo reageren? Ik weet zeker van niet. Dan word je vertoornd. En dan wil je ook dat er recht geschiet, dat er gerechtigheid plaatsvindt. Hè, als iemand die dat doet, wordt opgepakt en voor de rechter verschijnt. En de rechter zegt tegen zo iemand die je kind heeft toegetakeld van, nou ja, weet je joh, ik heb een goede dag vandaag. Ga heen, hè. Ik ben met goede benen uit bed gestapt. Ik zie het al door de vingers. U mag naar huis. Ik leg u. Maar hoe zou je dat vinden? Dan zou ik zeggen, ja, maar dat is geen gerechtigheid. Ik wil gerechtigheid, toch? Nou, maar zo is het ook met God. God is vertoornd. En die toorn van God is terecht. En God legt die toorn alleen af als er gerechtigheid is. Als er betaald wordt voor de zonde. Als er een offer wordt gebracht. En hou nu het evangelie. Nou zegt de Heer Jezus, Vader, ik zie uw toorn. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat u uw schepsel terug wil. Hier ben ik. Christus biedt zichzelf aan als het offer. Om naar deze wereld te gaan en zichzelf te geven. Lichaam aan te nemen, een ziel, echte menselijke natuur, om voor de mensen dat offer te brengen. En God de Vader uit bodem. bodemloze liefde geeft zijn eigen lieve zoon. Vader zegt, o mijn kind, dan zal ik u zenden. Voor zondaren, voor goddelozen. En zo is het gebeurd, dat God de Vader zijn toorn heeft uitgestort op de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus het zoenoffer is geworden en ja, zijn leven lang onder de toorn van God heeft geleefd. Alle dagen, in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Nu, dat verkondigen de wonden van de Heer Jezus. Hij brengt het offer, het zoenoffer, het offer wat je nodig hebt. Want als je dat offer mag, als je daarop mag rusten, je mag je overgeven aan de Heer Jezus. En dat offer wordt voor u gebracht. Heb je vrede. Vrede met God. Hè? Dat is de betekenis van de wonden van de Heer Jezus. Nu is wel een vraag. En dan wordt het iets moeilijker. Dan gaan we ook even de leer in. Maar voor wie heeft Christus nu dit offer gebracht? Voor wie? Als je zondag 15 leest, hè, dan lijkt het wel alsof Christus voor alle mensen zich heeft laten offeren. Hè. Want dan staat namelijk hè, dat Christus de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. Wat betekent dat? Betekent dat dat de Heer Jezus nu voor alle mensen ook is gestorven? En dat alle mensen ook zalig worden? Mag je dat zeggen? Heeft de Heer Jezus Christus zijn offer voor alle mensen gebracht? Ja. Dat mag je zo niet zeggen. Het is niet wat de Bijbel leert, hè? De catechismus ook niet. Niet alle mensen worden zalig. Hè? Velen, aangrijpend, gaan verloren. Voor hen wordt het voor eeuwig duisternis. Niet een schemer, maar een diepe nacht. Voor altijd. En dat zegt de Bijbel heel eerlijk. Christus Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Lijkt wel zo, toch? Het lijkt wel alsof de catechismus dat leert. Hè? En er zijn ook teksten in de Bijbel die dat lijken te zeggen. Johannes 1, vers 29. Hè? Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hè? 2 Korinthe 5, vers 19. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En Johannes 2, vers 2. Christus is een verzoening voor de zonde en niet alleen voor die van ons, maar voor de gehele wereld. En toch is het in strijd met de schrift als we zo hè, op grond van enkele losse teksten leren, Christus is voor iedereen gestorven. De schriften zijn er heel helder in. Er is een verkiezing. God verkiest. Uit het gehele menselijke geslacht verkiest de Heer een deel wat behouden zal worden voor wie Christus zijn leven zal geven. Er is een uitverkoren deel. En voor dat uitverkoren deel geeft Christus zijn bloed. Voor dat uitverkoren deel betaalt de Heer Jezus de prijs. Dat is wat de Heer Jezus zelf ook zegt. We horen hem bidden in zijn hogepriesterlijk gebed. Johannes 17, Vader, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen die u mij gegeven heeft in de stilte van de eeuwigheid. Voor hen bid ik, voor hen ben ik priester, voor hen geef ik mijn bloed. Christus sterft voor alle die hem van de Vader gegeven zijn. En wat betekent het dan als Johannes schrijft, hè, op meerdere plaatsen, dat Christus een verzoening is voor de zonde van de gehele wereld? Wel, dan bedoelt Johannes niet te zeggen dat Christus voor alle mensen daadwerkelijk zaligmakend gestorven is. Maar dan bedoelt hij te zeggen dat het bloed en het offer van de Heer Jezus zo'n grote waarde heeft, van oneindige waarde is, dat alle mensen daardoor moeiteloos behouden kunnen worden. De waarde van het offer van de Heer Jezus is zo groot, daar kunnen wel 1000 werelden door behouden worden. Dat is wat Johannes bedoelt te zeggen. Dat is wat de schrift bedoelt te zeggen. En dat is ook wat de catechismus bedoelt te zeggen. Zondag 15. De waarde van het offer van de Heer Jezus is zo groot. Alle mensen kunnen er moeiteloos door behouden worden. Het wil niet zeggen dat Christus voor alle mensen is gestorven. En daarom is het onjuist, hè, en laten we daar vanavond een streep onder zetten, onjuist als wij zeggen tegen onszelf of tegen mensen om ons heen, je moet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde is gestorven. Dat is niet het eerste waarop het geloof zich richt. Niet het eerste. Het is ook niet wat we tegen elkaar moeten zeggen of tegen andere mensen of tegen onszelf. Niet Jezus is voor je zonde gestorven, dat moet je geloven. Nee. Is niet zo. Dat kunnen we zo niet zeggen tegen mensen. Je kunt ook niet zeggen, ja, je moet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde heeft betaald. Dat is niet het eerst. Je kunt ook niet zeggen, ja, je moet geloven, Heer Jezus is ook voor jou naar het kruis gegaan en heeft ook voor jou betaald. Is ook voor jou gestorven. Ik hoor dat steeds vaker eigenlijk. In Waarder weet ik dat niet zo goed, maar in andere gemeenten wel. En ik denk dat dat komt door invloeden vanuit evangelische kring. Dat zit ook wel in ons eigen hart, hè? Arminiaanse invloeden. Mogen zo niet zeggen. Het is niet het eerste waarop het geloof zich richt. Het eerste waarop het geloof zich richt is niet de Heer Jezus heeft voor jouw zonde betaald, is voor jou aan het kruis gestorven. Als je dat leert, leidt zomaar tot oppervlakkig geloof. Tot schijngeloof. Tot conclusiegeloof. Hè? Tot een geloof waarbij het niet komt tot een echte persoonlijke, reële ontmoeting met de Heer Jezus. Leidt tot een tijdgeloof. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Laten we daar echt voor op onze hoede zijn. Oprecht geloof, het eerste waarop het zich richt, is de vraag, is Christus er ook voor mij? Wordt Hij ook mij aangeboden? Is er een zaligmaker die een offer heeft gebracht, ook voor mij? Kan dat ook voor mij? Wordt Hij ook mij aangeboden? Dat is de eerste vraag. Als met een doodzieke patiënt. De eerste vraag van een doodzieke patiënt is niet, heeft de dokter gezegd dat ik beter ben? De eerste vraag van een doodzieke patiënt is er ook een arts voor mij? En dat is de allereerste vraag waarop het geloof zich richt. Waarop een mens overtuigd van zonde en schuld zich afvraagt, is de Heiland er ook voor mij? Roept Hij ook mij? Nodigt Hij ook mij? Wordt Hij ook mij aangeboden? Zie. Nou, als het nou om deze vraag gaat, is er ook een Heiland voor mij? Is Christus er ook voor mij? Dan moeten wij zeggen dat de Bijbel helder leert dat de Heer Jezus Christus in de prediking in het bijzonder, alle hoorders van het evangelie moet worden aangeboden. Alle hoorders, niemand uitgezonderd. Alle hoorders, hè, zoals wij vanavond ons hier hebben neergezet in de kerk. Alle hoorders moet worden verkondigd. Er is een zaligmaker, Christus Jezus. Hij komt ook tot u. Hij komt je nabij. Hij wordt je aangeboden in het woord, in het evangelie, in de belofte. In alle liefde, oprecht en met een bewogen hart. Kijk, en alle die hem die in het evangelie wordt aangeboden nu met armen van geloof mogen ontvangen. Die En die alleen, maar die ook zeker, mogen worden gezegd, hij is voor u gestorven. Hij heeft voor u betaald. Hij heeft voor u het offer gebracht. Zie. Wij mogen niet leren, niet zeggen, Christus is voor u gestorven. Wij mogen wel zeggen, Christus wordt u aangeboden. Niet Christus heeft voor u betaald, is voor u gekruisigd. Maar wel, er is een gekruisigde Heer Jezus, ook voor u. En wie deze gekruisigde Heer Jezus mag zien door het geloof en hem ontvangt, die heeft hem. En wie hem heeft, die mag het worden gezegd. Hij heeft voor u betaald. Moeilijk, dominee. Ja, dan zou ik willen zeggen, het wordt toch wel opgenomen, of niet? Luister het van de week nog een keer na. Belangrijk dit echt. Wie hem ontvangt, die mag worden gezegd. Hij heeft voor u betaald. Zie? Anders oppervlakkig geloof. En ik ben daar zo bang voor in deze tijd. Hè? Heb u dat niet? Ik heb dat ook. Kom aan op een levende ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Zie. En maar het is wel natuurlijk heel belangrijk, hè, dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk alle hoorders wordt aangeboden. Maar kan dat dan eigenlijk wel? Als hij niet voor alle mensen is gestorven, kan hij dan wel alle mensen echt en oprecht worden aangeboden? Jawel. Ja, maar moet dat dan niet alleen de uitverkorenen? Nee, alle hoorders. Alle mensen. En dat kan ook, omdat dat offer van de Heer Jezus genoegzaam is, waarde heeft voor alle mensen. Maar nogmaals, wel heel belangrijk dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk alle hoorders wordt aangeboden. Hè? Dat is ook wat God wil. God wil dat Christus in de prediking voor ogen wordt geschilderd. Zijn striemen, zijn wonden, het bloed dat uit zijn wonden drupt. En terwijl hij zo voor ogen wordt geschilderd, moet hij ook worden aangewezen en ook worden aangeboden. Alle hoorders, hè? Die moeten worden toegeroepen, zie op hem en vlucht op hem, naar hem en schuil bij hem. Want God wil nou juist die oproep gebruiken, de oproep zie op de Heer Jezus, om mensen daadwerkelijk ogen te geven, zodat ze op de Heer Jezus zien. God wil de oproep tot Christus te vluchten, hè, vlucht naar hem. God wil die oproep nou juist gebruiken, waardoor mensen daadwerkelijk naar de Heer Jezus vluchten. Dus voor alle mensen voor ogen schilderen. En de oproep tot geloof erbij. Geloof in de Heer Jezus. En u hebt vrede met God. Een enkel woord over onze derde gedachte. En we letten vanavond op de wonden van Christus. De diepte van Christus' wonden. De betekenis van Christus' wonden. Ze wijzen op het offer dat hij brengt. En laten we nu nog stilstaan bij enkele woorden over de zoetheid van Christus' wonden. Jawel. Want als je mag schuilen in de wonden van de Heer Jezus. Ja, dan mag je weten. Hij voor mij. En dan mag je je verwonderen over de uitnemende liefde van de Heer Jezus. Hij gaat voor mij de weg naar het kruis. Zo lief heeft hij je. Oh, wat is dat dan heilrijk, hè? En gelukkig. Als je mag weten. Hij heeft mij zo lief. Hij is bereid om in mijn plaats die volle toorn van God over de zonde te dragen. Mag je schuilen in de wonden van de Heer Jezus. En dan mag je geloven wat zondag 15 zegt. Dat Christus met zijn offer de verdoemenis die ik waardig ben, waaronder ik mij heb gebracht, dat hij mij daarvan heeft verlost. Dat, hè. Hij heeft mijn ziel verlost van de verdoemenis. Hij heeft mijn lichaam verlost van de verdoemenis. Maar dat is groot. Hè? Als je dat mag weten. Zie daarom op deze Heer Jezus. Hij wordt zondaren om niet voor ogen geschilderd en voorgesteld. Ik verkondig u een gekruiste Heer Jezus. Hij komt u zeer nabij. O, vlucht naar hem. Schuil bij hem. En als je dan bij hem mag schuilen. Schuil bij hem. Schuil bij hem. Schuil bij hem. Zet je neer aan zijn voeten, zo ellendig als je bent. En dan moet je vanavond eens naar je handen kijken nu. Deze handen. Zondige handen. Hebben dingen meegedaan die niet goed zijn. Misschien maar één keer. Overmatig vertoornd. Andere dingen. Verkeerde dingen mee opgeschreven. Aangeklikt. Deze handen verdienen de verdoemenis. Kijk vanavond eens naar je voeten. Waar hebben je voeten je gebracht? Mijn voeten vele malen, jonge vrienden, toen ik jong was, op plaatsen waar ik niet hoorde. En ik denk wel eens, o God, als u toen een einde had gemaakt, had makkelijk gekund, hè? Had makkelijk gekund. In mijn tijd was er ook een jongen van 19. Die had een trekker. Die reed op zondag door het kerkvolk heen met een trekker. Kenden we allemaal, 19 jaar. En God zei genoeg, had ook met mij gekund. Mijn voeten op plekken waar ik niet hoorde. Meegezondigd met mijn voeten. Mijn voeten verdienen de verdoemenis. God heeft mij daar mijn voeten niet voor gegeven, toch? En dan mijn ogen, ach, waar kijk je zo heel de dag naar? Nou, oh, mijn ogen, hè. Heb ik ze toch verkeerd gebruikt? Zondig. Ik heb ermee gezondigd. Met deze ogen. En zie het vanavond. Mijn ogen. Mijn lichaam. Mijn ziel. De verdoemenis waardig. Maar wat zegt nou God? Zie het lam van God. En zie zijn handen. Hij wilde zijn handen laten verdoemen. Zijn voeten. Doorboord aan het vloekhout. Zijn ogen, het licht uit de ogen weggenomen. Omdat hij betaalt. Omdat hij het offer brengt. O, als je zo mag zien op deze verwonde heiland. Op zijn wonden. Zijn striemen. Ach, wordt hij je zo dan niet dierbaar? Ga je hem zojuist niet aanbidden? Maar ook kan er ook zo in je hart niet een diepe rouw, evangelische droefheid reizen? Hè? Ja, dat hoop ik dat je dat kent. Zien op de Heer Jezus en je mag zien, o, zijn wonden door mijn zonde. Dat geeft berouwen. Ja, dan word je heel klein. En toch, joh, dat zijn nou de meest gelukkige tranen, als je die ontvangen mag. Dat zijn tranen, ik zou ze niet willen missen. Echt. Vreugde in de wereld, dat lijkt mooier, maar het is maar heel even. Maar dat is met geen vreugde van de wereld te vergelijken. Die tranen, dat zijn zoete tranen. Heerlijke tranen, gouden tranen. Zoetheid ligt er in de wonden van de Heer Jezus. Hij verlost mij van de eeuwige verdoemenis, zegt zondag 15. Maar dat niet alleen. Hij geeft mij ook genade. Zorgt hij ook voor en voor gerechtigheid. En hij geeft me het eeuwige leven. En door hem alleen mag ik verkeren. Voor altijd in de vreugdevolle nabijheid van God. Is dat niet rijk? Is dat geen genade? Nu, zo stonden we vanavond stil bij de wonden van Christus. O dierbare heiland, liefdevolle zaligmaker, beminnelijk vorst. Zie Christus, vol wonden. Hij is als een rotssteen, hè? Vol kloven. Hij is bij een rotssteen gestaan, met scheuren en spleten erin. Als je daarbij staat. En de lucht betrekt en er komen donkere wolken en er breekt noodweer uit. Hè? Met donderslagen en bliksemschichten. Wat doe je dan? Als je bij zo'n rot staat met kloven. schuilen in die rots. Hè? Dan ben je veilig. Als aan het noodweer uitbreekt, dan schuil je in de kloven van de rotssteen. Nu, zo zijn we allemaal van huis uit in noodweer. Zie het onder ogen als je het nooit eerder hebt gezien. Donkere wolken van de toorn van God. De catechismus spreekt er nadrukkelijk over. Van het oordeel van God hangen boven je als je buiten de Heer Jezus bent. Zie het. Zie het onder ogen maar zie dan ook die rots. Met kloven. Christus Jezus. Met diepe wonden. En vlucht naar Hem. Schuil in zijn wonden. O, in zijn wonden ben je veilig. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Schuil bij deze Heer Jezus. Vanavond. Ah, dominee, maar ik weet niet of dat ik wel uitverkoren ben. Als ik het niet ben, dan is het niet voor mij. Dat kunt u niet weten. En dat hoeft u ook niet te weten. U kunt het niet weten voordat u bij de Heer Jezus bent. Maar u hoeft het ook niet te weten. Deze rotssteen wordt vanavond aangeboden niet aan uitverkorenen, maar aan verlorenen. En dat is wie u bent. Een verloren zondaar. Nu verloren zondaren worden genodigd om de toevlucht tot Christus te nemen. Maar ik heb geen kracht om te geloven. Ik ben zo ongevoelig. Ik heb geen been om naar hem uit te gaan en tot hem te vluchten. Zie vanavond niet op je benen. Zie op het hart van deze heiland, de Heer Jezus. Dat gaat uit naar zondaren. Kom tot hem. En wie tot deze Heer Jezus vlucht, die mag ik verkondigen. Wie in hem gelooft, is veilig. Verlost van de verdoemenis. Eeuwig leven vanavond. Al heb u nog zo'n zwak geloof. Als u op hem mag zien met de beden. O Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Al is het nog zo zwak. U bent zalig. Uw zaligheid hangt niet af van de kracht van uw geloof. Uw zaligheid hangt af van de kracht van het offer van de Heer Jezus Christus. En de kracht van zijn offer is oneindig groot. Nu, leef bij de wonden van de Heer Jezus. Spreken ze niet van oneindige liefde tot vader en tot zondaren. Proef de zoetheid ervan. Amen. Laten wij zingen met elkaar Psalm 18, het inleidende gedeelte. En ook vers 14 over de rots. 18 vers, het inleidende gedeelte en dan ook vers 14. Thank you. begin met dankgebed. Heere, wat een grote zonde als we zeggen, u moet het doen. Want u doet het. U geeft uw lieve kind aan zondaren. En laat hem de toorn dragen die zij verdienen. Wat kunt u meer doen dan wat u hebt gedaan? En u laat het evangelie ook verkondigen hier. Ach Heere, geef dat we alle door de knieën zullen gaan. En dat we schuilen in die geslagen rots, in de kloven, in uw wonden, dierbare Heer Jezus. Ga met ons mee in het vervolg van de week. Zegen ons op de plek die u ons geeft. En wees ons nabij. U zij al de eer. U alleen, alle glorie. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 32, daarvan vers 4 en 6. 4 en 6, Psalm 32.
Thank you.
alleen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.